Jozef maakt zich bekend. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, moet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. En hij rief zijn stem uit wenen, zodat het Egyptenaars hoorden en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broederen, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broederen, nadert toch tot mij. En ze naderden. Toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Maar God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands en er zijn nog 5 jaren in de welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Doch God heeft mij voor uw lieder aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis, een regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u en trekt op tot mijn vader en zegt tot hem, alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over het ganse Egypteland gesteld. Kom af tot mij, vertoef niet. Gij zult in het land Goshen wonen en nabij mij wezen. Gij en uw zonen en de zonen uw zonen en uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren des hongers zijn, omdat gij niet verarmt, gij en uw huis en alles wat gij hebt. En zie, uw ogen zien het en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. En boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte en alles wat gij gezien hebt en haast u en brengt mijn vader herwaarts af. En hij viel aan de hals van Benjamin zijn broeder en weende. En Benjamin weende aan zijn hals en hij kuste al zijn broederen en hij weende over hen. En daarna spraken zijn broeders met hem. Als dit gerucht in het huis van Farao gehoord werd dat men zeide, Jozefs broeders zijn gekomen, was het goed in de ogen van Farao en in de ogen van zijn knechten. En Farao zeide tot Jozef, zeg tot uw broederen, doet dit, laat uw beesten en trekt heen. Gaat naar het land Kanaan en neemt uw vader en uw huisgezinnen en komt tot mij. En ik zal u het beste van Egypteland geven en gij zult het vette deze lands eten. Gij zijt toch gelast, doet dit. Neemt u uit Egypteland wagens voor uw kinderkens en voor uw vrouwen en voert uw vader en komt. En uw oog verschonen uw huisraad niet, want de beste van gans Egypteland dat zal uwe zijn. En de zonen van Israël deden alzo. Zo gaf Jozef hun wapens naar Farao's bevel, ook gaf hij hun teerkost op de weg. Hij gaf hun allen, iedereen, wisselklederen. Aan Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. En zijn vader desgelijks zond hij 10 ezels, dragende van het beste van Egypte. En 10 ezelinnen, dragende koren en brood en spijzen voor zijn vader op de weg. En hij zond zijn broeders heen en ze vertrokken. En hij zeide tot hen, verstoort u niet op de weg. En ze trokken op uit Egypte. En ze kwamen in het land Kanaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapten zij hem, zeggende, Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar als zij tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef, die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag, die Jozef gezonden had om hem te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan en hem zien, hier ik sterven.
Zoals gezegd, gemeente, vanaf hoofdstuk 37 in het Bijbelboek Genesis gaat het eigenlijk niet meer over Jacob als onderwerp. Maar gaat het om die zoon, die ene zoon van Rachel, Jozef. En de Bijbelschrijver laat ons zien welke weg Jozef gaat. Jacob is zich daar helemaal niet van bewust. Jongens en meisjes, jullie weten dat Jacob denkt dat Jozef dood is. Hij heeft toen gezien dat die mantel die hij aan Jozef gegeven had, met bloed bevlekt was. En Jacob heeft daaruit de conclusie getrokken, hij leeft niet meer. Terwijl Jozef naar Egypte verkocht is en daar leeft, zonder dat Jacob het weet. En zonder trouwens dat de broers weten wat er verder van Jacob terechtgekomen is. En het is juist de Bijbelschrijver van het Bijbelboek Genesis die ons dan het volle licht laat vallen op het handelen van God met Jozef. En welke betekenis Jozef heeft voor Jacob en voor zijn broers. En in dat licht willen we vanmorgen gaan luisteren naar onze tekst. De boodschap voor Jacob, dat Jozef leeft, dat is in de eerste plaats een ongelooflijke boodschap. Dat is in de tweede plaats een bevestigde boodschap. En dat is in de derde plaats een blijde boodschap. Dus de boodschap voor Jacob, dat Jozef leeft. Een ongelooflijke boodschap, een bevestigde boodschap en een blijde boodschap. Ja, Jozef is die ene zoon van zijn geliefde vrouw Rachel. Vorige week zondagmiddag hier in de Maranatha-kerk stonden we erbij stil dat Jozef, dat Jacob bij het graf van zijn geliefde vrouw Rachel stond. En Jozef, Jacob is verder gegaan. Hij heeft zijn oude vader Isaac begraven. En dan lees je dat de geschiedenis dus verder gaat en cirkelt rondom Jozef. Want Jozef heeft een bijzondere plaats in het leven van Jacob. Nou, dat kun je ook wel voorstellen als je bedenkt dat Rachel zijn geliefde vrouw was. En dat Jozef en Benjamin de twee kinderen zijn die uit Rachel zijn voortgekomen. En Jozef had een bijzondere voorkeur ook bij Jacob. En de vraag is natuurlijk, is het goed geweest dat Jacob dat op zo'n manier ook heeft laten zien? Hij heeft hem die prachtige, veelkleurige mantel gegeven. En daaruit bleek toch wel dat hij wat een voorkeur had voor Jozef boven de andere zoon. En die broers die hebben dat gemerkt. En het wordt eigenlijk nog sterker en de afkeer van de broers richting Jozef wordt nog groter als Jozef vertelt welke dromen hij heeft ontvangen. En daaruit blijkt dus uit die dromen dat Jozef op de een of andere manier zo belangrijk wordt dat al de anderen, ook zijn broers, voor hem zich zullen buigen. En het resultaat is dat de verhouding tussen Jozef en zijn broers allerminst goed is. Jacob heeft ook die dromen van Jozef gehoord. We weten niet precies hoe hij daarover op gereageerd heeft, al zegt hij wel van, denk je nou werkelijk, Jozef, dat wij en je broers voor jou zullen buigen? Maar we lezen ook dat Jacob deze woorden, deze zaak bewaarde. Met andere woorden, Jacob heeft het wel in zijn hart, in zijn gedachten bewaard en meegenomen. We kennen hoe de geschiedenis verder is gegaan. Op een dag gaat Jozef op bezoek bij zijn broers in het veld. En als ze hem aanzien komen, ja, dan willen ze hem allereerst doden. Op voorstel van Ruben gebeurt dat dan niet. Wordt hij in een put gestopt. En later, als daar een karavaan in de richting van Egypte gaat, dan wordt Jozef aan hen verkocht en meegenomen naar Egypte. En als Jozef dan in Egypte terecht is gekomen, dan is in het huis van vader Jacob er groot verdriet, omdat daar de gedachte bij Jacob heel sterk is. En dat kan eigenlijk ook niet anders, hè, als hij die mantel ziet met al dat bloed, dat Jozef gedood is. Zo is Jacob eraan toe. Jozef is gestorven. Kijk, die broers weten wel beter. Al weten ze natuurlijk ook niet wat er van Jacob terechtgekomen is in Egypte. Maar wat vanaf hoofdstuk 37 dan heel sterk naar voren komt, dat is dat de Heere regeert en dat de Heere met Jozef een eigen weg gaat. Hij wordt als slaaf verkocht Hij komt zelfs in de gevangenis terecht in Egypte. En later, zo hebben we dat gezongen met die woorden uit Psalm 105, waarin korte lijnen de geschiedenis van Jozef ons even wordt getekend als het heilshandelen van God, als de daden van God door Jozef heen, dan wordt hij nota bene onderkoning in Egypte. Jozef gaat de weg van de vernedering naar de verhoging. En dat is vanaf hoofdstuk 37 de lijn die God laat zien. En daarin komt een profetische lijn naar boven van de Heer Jezus, van wie Jozef een type is. In die weg van Jozef schittert Gods wijze van doen. De grote zoon uit het geslacht van Abraham, Isaac en Jacob zal ook door lijden tot heerlijkheid gaan. Kijk, en dat zijn allemaal dingen waar Jozef zelf op dat moment ook geen zicht op heeft gehad, dat Gods weg zo met hem zou gaan. Maar Jacob heeft er natuurlijk ook helemaal geen besef van gehad. Voor Jacob is het leven zwaar geworden. Hij heeft Jozef verloren. En als dan op een gegeven ogenblik de hongersnood in Kanaan uitbreekt en er dan ook het bericht is dat er in Egypte wel koren is, dan laat hij zijn zonen naar Egypte gaan, maar dan komen ze terug met de boodschap: Simeon is achtergebleven, want die onderkoning van Egypte die wilde Simeon vasthouden opdat we terug zouden komen en Benjamin zouden meenemen. En dan is Jacob helemaal ten einde raad. En wanneer hij dat allemaal hoort, dat ook Benjamin nog mee moet naar Egypte, dan zegt hij: jullie beroven mij van kinderen. Al deze dingen zijn tegen mij. Dus als je dat bekijkt, gemeente, vanaf hoofdstuk 37... en je ziet daar de lijn in het leven van aartsvader Jacob, dan is dat verdriet en dan is dat zorg en dan is dat nood. Jacob die het gevoel heeft: waar moet het allemaal naartoe? Waar eindigt dit allemaal? Ten slotte laat Jacob Benjamin meegaan, want ze hebben koren nodig. En Juda verzekert dat Benjamin mee terug zal komen... en dat hij er persoonlijk borg voor zal staan, dat Benjamin weer terugkomt bij zijn vader. En dan dat verrassende, dat wonderlijke in het gedeelte dat we samen vanmorgen hebben gelezen. Ontroerend ook, vindt u niet? Als je leest hoe Jozef uiteindelijk zich bekend maakt aan zijn broers. Hij laat alle dienstknechten, alle Egyptenaren, laat hij de zaal uitgaan en hij is alleen met zijn broers en hij maakt zich aan hen bekend. En hij doet dat op dit moment, ik laat dat verder rusten, maar hij doet dat op dit moment omdat hij nu weet dat zijn broers wel geleerd hebben van het verleden. Ze komen nou op voor elkaar, ze komen op voor Benjamin, ze komen op voor hun oude vader. En nu is het moment dat Jozef zich bekend maakt. En wat zal dat een schok geweest zijn voor deze broers. Die onbekende onderkoning. Dat is Jozef, hun eigen broer, die ze verkocht hebben. En in plaats van dat Jozef wraak neemt, horen ze Jozef spreken van God. Die Jozef gezonden heeft naar Egypte om hen in het leven te houden. God heeft Jozef bewust naar Egypte gezond. Dwars door die zonde van zijn broers heen heeft God de leiding gehouden in het leven van Jozef. Heeft God het oog gehad op de vervulling van zijn beloften, op het behoud van zijn volk. En Jozef wil dat zijn oude vader Jacob ook deze boodschap zo snel mogelijk zal horen. En dat hij met zijn hele familie naar Egypte zal komen om daar de komende tijd te wonen in die tijden van hongersnood. Kijk, en zo komen die zonen van Jacob terug bij Jacob na die lange reis die ze gemaakt hebben naar Egypte. En ik denk zo, gemeente, dat Jacob in die dagen in spanning heeft gezeten. Wanneer komen ze terug? En hoe komen ze terug? En als hij dan in de verte ze aanziet komen en ze komen steeds dichterbij. Ik denk dat is die gaan tellen. Hoeveel zijn het er? Is Simeon erbij? Is Benjamin erbij? Ja, gelukkig, hij ziet Benjamin. En dan als in een koor zeggen de zoon: vader, Jozef leeft nog. Jozef leeft nog. Hij is koning in Egypteland. En wat lees je dan van Jacob? Hij bezweek. Hij bezweek. Zijn hart bezweek. Ja, wij zouden zeggen, hij raakte in shock. Nou, dat kun je toch ook wel voorstellen. Als je zoveel jaren in de veronderstelling geleefd hebt dat je zoon dood is. En je krijgt dit bericht te horen. Dat is natuurlijk niet te geloven. Dat is ongelooflijk. Het is te machtig. Het is te groot. Zijn hart bezwijkt. Het is alsof zijn hart stilstaat. In de grondtekst wordt een woord gebruikt dat zijn hart gevoelloos is. Dat het als een soort steen wordt. Dat woord niet doordringt tot zijn hart. Hij kan er niet bij. Het kan toch niet waar zijn? Het is voor hem niet te geloven dat Jozef nog leeft en dat hij nota bene onderkoning is geworden in Egypteland. Ja, deze boodschap is voor Jacob te groot. Ja, Gods wegen zijn zo wonderlijk dat het voor Jacob te groot is om te geloven. Het heil dat God door Jozef heen aan het bereiden is om zijn volk in het leven te behouden, dat kan Jacob niet bevatten. Komen we juist dan vanmorgen, gemeente, in deze geschiedenis van Jacob, in deze heilsgeschiedenis die God schrijft, ook niet onszelf tegen. Want deze boodschap die de zonen geven aan hun vader, mogen wij in hoger licht zien. Het is niet alleen maar zo'n boodschap van, ja, Jozef leeft nog en Jozef is er nog. Nee, het gaat erom dat de Heere met Jozef deze weg is gegaan en dat God hem tot een onderkoning heeft gemaakt. En dat hij ervoor zorgt dat straks al die zonen met hun kinderen en hun gezinnen in het leven worden gespaard. En dat God met zijn volk doorgaat. En dat het straks in Egypte zal wonen en daar ook niet zal blijven, maar uit Egypte geleid zal worden. Onderweg weer naar het beloofde land. Opdat de Christus uit dit volk zal voortkomen. Die grote zoon van God, die meer is dan Jozef. Die het eeuwige leven schenkt. Jozef is een type van de Heer Jezus, zo zeggen. En dat moeten we maar steeds in het oog houden. Ook bij de tekst van vanmorgen, gemeente. Jozef Jezus. Daar ligt een hele sterke parallel. Daar ligt een hele sterke lijn. Je zou kunnen zeggen, in Jozef openbaart God al iets van wat hij later gaat doen met de Heer Jezus Christus. In Jozef laat de Heere zien hoe hij zijn grote daden ook in de toekomst onder zijn volk zal gaan openbaren. Dat hij de God van het leven is. Jozef, hij krijgt die prachtige naam, Zafnat-Paanea. Dat betekent, hij behoudt in het leven. Hij, niet Jozef, maar de Heere Jezus Christus. Van de mensen wel verworpen. Dat is ook zo'n lijn. Jozef verworpen door zijn eigen broers. Maar door God is die uitverkoren om tot die levende steen te zijn. Waarvan later gezegd wordt dat het de Heere Jezus is. Ja, die boodschap van de Heere Jezus, dat hij de levende is. Ja, dat is een boodschap die velen niet geloven. Laat ik daar vanmorgen eerst mee beginnen. Er zijn velen die helemaal niet meer geloven dat Jezus werkelijk uit de doden is opgestaan. En dat als er al een God is, dat God door hem zijn heil aan deze wereld heeft laten zien. Natuurlijk, dat is niet hetzelfde ongeloof als wat we hier bij Jacob tegenkomen. Maar het laat wel zien, gemeente, hoe de boodschap van de Bijbel niet naar de mens is. Dat het niet past in onze denkkader. Paulus zegt het ook, het evangelie is niet naar de mens. Ons denken staat haaks op het evangelie. Geloven is niet zo natuurlijk. Geloven, dat is ons niet aangeboren. Geloven in het woord van God. Het is eigenlijk heel opmerkelijk, gemeente, dat Jacob, toen hij die boodschap hoorde van zijn zonen, dat Jozef waarschijnlijk dood is gegaan omdat hij door een dier om het leven is gebracht, dat hij dat wel gelooft. Dat is de leugen, zou je zeggen. En nu komt hier de waarheid bij God vandaan. En Jacob, die kan het niet geloven. Ja, dat laat ons zien, gemeente, dat het geloof geen vrucht is van eigen akker. Dat het geloof niet is iets wat ons eigen is, wat ons aangeboren is. Vlees en bloed, zal de Heer Jezus later zeggen tegen Petrus als het gaat om de belijdenis van de Heer Jezus. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is, daar is de Heilige Geest voor nodig. Zullen we dat altijd beseffen? Dat we de Heilige Geest nodig hebben om te geloven. Dat heeft iedereen nodig. Anders is er geen mens die tot geloof komt, tot echt geloof komt. Dan laat je het aan je voorbij gaan. En misschien zitten er vanmorgen ook wel zulke mensen in de kerk die dat ongeloof nog hebben. En die daaruit ook nog eigenlijk leven. Die zeggen, ja, ik hoor het allemaal wel aan en het klinkt allemaal wel aardig, maar wat heb je er eigenlijk aan? Wat moet ik ermee in de praktijk van het leven? En zo laat je het aan je voorbij gaan. De Heer wil je vanmorgen veranderen. Juist door zijn Heilige Geest hier op de werkplaats van die geest. Misschien zitten er ook wel ouderen en jongeren in de kerk die zeggen, ja, het is bij mij geen onverschilligheid, maar ik kan het eigenlijk niet geloven. Kan het niet geloven. Dat God alle dingen regeert. En dat God bezig is in deze wereld. En dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt. Hoe weet ik nou dat dat waar is? En het gaat meer dan eens door mijn hoofd en door mijn hart heen. Stel je nou voor dat het allemaal niet waar is. En dat het toch allemaal mensenwerk is. En dat het toch allemaal bedacht is door mensen. En dat die hele Bijbel die we hier voor ons hebben, uiteindelijk toch een boek is dat bij mensen vandaan komt. Net als de Koran bijvoorbeeld. Ik kan het zo moeilijk geloven. Ik hoorde van de week nog in een interview op de radio van iemand die zei, die geen christen was, die zegt, ja, ik zou het wel willen geloven, want als ik zie wat christenen soms hebben aan hun geloof, dan zou ik dat ook wel willen hebben. Maar ik kan het niet geloven en ik weet ook niet hoe ik moet geloven. En dus het is ook niet altijd vijandschap dat mensen niet willen geloven en kunnen geloven. Het is soms ook dat ze echt zeggen van, ja, ik weet niet hoe dat moet. Ik kan dat niet. Misschien zitten er wel zulke mensen ook in de kerk die zeggen, ja, als je om je heen kijkt in deze wereld, hoe kun je dan nog geloven dat God zijn enige geboren zoon uit liefde naar deze wereld gezonden heeft om de wereld te redden? Wat zie je er nou van in Gaza waar de ellende maar doorgaat? Wat zie je er nou van in het Midden-Oosten? Wat zie je er nou van in Oekraïne? Wat zie je er nou van in Afrika? Waar nood is, waar hongersnood is en waar ook mensen stammen zich tegenover elkaar stellen en elkaar afmaken. Het ongeloof, ja, dat zit diep in ons hart gemeend. Dat ongeloof, dat zit er zo diep in. Geloven, dat is niet even de knop omzetten. Geloven, dat is niet een automaat, hè. Je hebt dat misschien wel eens een keer als je met kleine kinderen in deze vakantietijd zo op een marktje komt en dan is er zo'n carousel en op een gegeven ogenblik dan zitten die kinderen erin en dan drukt die eigenaar op dat knopje en dan gaat alles draaien, weet je wel. Maar het geloof is niet even, gemeente, op een knopje drukken en het gaat draaien en ik kan wel geloven. Geloof is een gave van God. Nee, niet om ons te verontschuldigen, maar wel om te laten zien dat geloven in het woord van God, dat dat niet aangeboren is. Dat dat ons uiteindelijk niet ligt. En dat zie je ook hier bij Jacob. Jacob die een kind van God is, gemeente. En dan hoef ik u maar te verwijzen naar de opstanding van de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus uit de doden was opgewekt. En toen de engelen zeiden dat hij leeft. En dat ze zeiden, kijk naar de plaats waar hij gelegen heeft. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Dan klinkt het als een refrein, gemeente. Eerst bij die vrouwen. En later bij de discipelen. En zij geloofden niet. Wat betekent dat? Dat een kind van God in zijn leven te maken kan hebben met hardnekkig ongeloof. En dat dat soms de overhand kan krijgen. Dat we alleen rekenen met de werkelijkheid die we zien. En daaruit onze conclusies trekken. Jacob die zag bij wijze van spreken nog steeds die veelkleurige mantel voor zich. Met dat bloed erop. Dat is op zijn netvlies geschreven. Op zijn netvlies gebrand. Jozef is dood. En dan nu? Hij leeft, dat kan toch niet waar zijn? Is dat niet de oorzaak van het ongeloof? Dat wij leven bij wat wij zelf zien. Dat kan verdriet zijn, dat kan gemis zijn, dat kan hongersnood zijn. Zoals ook bij Jacob in die tijd dat hij denkt, waar zal het op uitlopen met mijn zonen, met mijn kinderen? Zit u misschien ook in zo'n periode? Dat als u kijkt naar uw omstandigheden, dat u zegt, waar zie ik nou dat de Heere naar mij omziet? Dat de Heere mij op het oog heeft? Waar zie ik nou werkelijk dat de Heere Jezus de dood heeft overwonnen? In mijn verdriet en in mijn gemis? Waar is mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik had moed, ik had hoop, maar het is weg. Het lijkt er wel alsof het er niet meer is. Zullen er misschien vanmorgen ook in de kerk zijn die zeggen, ja, ik geloof vast dat de Heere Jezus is opgewekt uit de doden. Ik geloof vast dat de Bijbel waar is. Maar om nu te geloven dat Hij voor mij is opgestaan uit de doden. En voor mij alles volbracht heeft aan het kruis. En voor mij de gerechtigheid verworven heeft die ik nodig heb om voor God te bestaan. Ik kan het niet geloven dat Hij naar mij omziet. Want daar zijn de binnenpraters, die stellen van binnen, weet je wel, die zeggen, ben jij een kind van God? Moet je eens kijken naar wat er in je leven aan de hand is. Moet je eens kijken wat er gebeurd is. Moet je eens kijken wat je verprutst hebt allemaal in je eigen leven. Misschien aan de buitenkant lijkt het nog wat. Maar je weet toch ook wel dat het van binnen anders is. En dat het er veel, van binnen veel minder netter uitziet dan aan de buitenkant. En jij zeggen dat Jezus dan voor jou gestorven en opgestaan is. Je verbeeld je wat. Je denkt wat te zijn wat je niet bent. Of die stemmen die van buiten komen. Die een groot vraagteken zetten achter het woord van God. He, daar is de duivel toch meester in. Dat deed hij in het paradijs al toen Adam en Eva in het paradijs waren. En zich moesten houden aan het woord van God. Toen ging hij een groot vraagteken zetten achter het woord van God. En dat doet de duivel nog altijd. Die beloften staan wel in de Bijbel. Maar hoe weet jij nou dat ze voor jou zijn? En hoe weet jij nou dat jij dat mag geloven en dat jij daarop mag vertrouwen? Moet er niet eerst wat heel wat gebeuren in je leven voordat je dat kunt zeggen en voordat je je op die belofte van de Heere mag werpen? Zo kan in het leven van een kind van God, gemeente, meer dan eens dat ongeloof de overhand hebben. Kijk, Jacob mist Jozef natuurlijk ontzettend. Hij zou graag willen natuurlijk dat Jozef leeft. Wat dacht u? Als er één ding was wat hij graag zou willen, dan zou het dat zijn. Maar ik kan het niet geloven. Reken maar dat Jacob tranen geschreid heeft in die achterliggende jaren, omdat hij Jozef zo lief had. Zit er vanmorgen hier iemand in de kerk te luisteren, die zich daarin juist herkent. Juist omdat je de Heere Jezus zo lief had. Maar zijn aanwezigheid mist in je leven. En die zekerheid mist in je leven. Daarom is het zo moeilijk. Daarom kun je het ook niet geloven. En laten we ook maar eerlijk zijn, gemeente. De boodschap van Gods genade voor een arme zondaar is toch, als je naar jezelf kijkt, ook niet te geloven. Dat God mij aanziet in de Heere Jezus. Alsof ik nooit geen zonde gedaan of had gehad. Dat God me aanziet als rechtvaardig. Dat is toch ook niet te geloven. Kijk, als geloven heel normaal wordt, als geloven heel vanzelfsprekend wordt, dan moet je ook de vraag stellen, gemeente, of het wel het echte geloof is. Want het echte geloof, dat gaat zich verwonderen. Dat zegt, hoe is het mogelijk dat God naar me omziet? Dat God zijn zoon gegeven heeft. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat is een wonder. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Menselijk gesproken niet te geloven. Dat God me in Jezus aanziet, de gekruisigde en de opgestaan. Maar juist omdat God dat weet, gemeente. Dat wij dat van nature niet geloven kunnen en ook na ontvangen genade zo vaak daarmee worstelen, stuurt de Heer, net als bij Jacob, ons die boodschap, opdat we het zouden gaan geloven. Want daar is het Jozef om te doen, gemeente. Dat is zo'n mooie trek hier bij Jozef, dat hij gelijk denkt aan zijn oude vader en dat hij zijn oude vader niet langer in die onzekerheid wil laten, niet langer in dat verdriet wil laten, niet langer in die veronderstelling wil laten dat hij gestorven is. Die vader moet zo snel mogelijk die boodschap ontvangen dat hij leeft. En dat hij naar Egypte toe moet komen met al zijn zonen om daar bij Jozef te zijn. Ja, Jozef gaat niet persoonlijk naar Jacob toe. Had hij natuurlijk ook kunnen doen. Dat doet hij niet. Hij stuurt zijn broers. En daarin zien we een trek van die meerdere Jozef, de Heere Jezus, ook vandaag. Hij komt niet fysiek persoonlijk naar ons toe, gemeente, vanuit de hemel om ons de boodschap te brengen. God stuurt wel zijn boodschappers. En wie zijn dat? Dat zijn mensen. Dat zijn zondaar. Dat zie je hier ook bij Jozef, gemeente. Die stuurt zijn broers. Nou, van die broers, we hebben al gezien, daar is best het een en ander van te zeggen. En daar is genoeg op aan te merken. Maar zij worden door Jozef ingeschakeld om die boodschap te brengen. En zo is Jezus vandaag vanuit de hemel op dit moment bewogen met u en jou hier in de Maranatha-kerk. Opdat je zijn woord zou geloven. Daarom wordt het woord verkondigd. Daarom zijn er boodschappers van deze zeer blijde tijding om u en jou te verkondigen dat de Heere Jezus de levende is. Hij is zo bewogen met ons in de hemel, gemeente, dat hij vandaag de kerkdienst samenroept om te laten zien dat hij de levende is en dat hij ons tot geloof en tot bekering wil brengen. Zul je dat nooit vergeten, dat elke kerkdienst een klop op je hart is van de Heere Jezus om tot geloof te komen als je hem nog niet kent. Dat elke kerkdienst, als je hem mag kennen, door de Heere Jezus Christus is ingesteld om meer van zichzelf bekend te maken. Opdat we hem zouden kennen en nog heerlijker zouden kennen en zijn heerlijkheid zouden kennen. Want Jozef, gemeente, die is daar koning geworden. Die heeft daar een heerlijkheid gekregen. En daar wil Jozef nu de ogen van Jacob voor openen. Wat God gedaan heeft door hem heen. Hij is onderkoning geworden. Ziet u dat de Heer bezig is? Om mensen die in het ongeloof verstrikt zijn geraakt, daaruit te trekken en daaruit te halen. Ja, Jacob kan het eerst niet geloven. Maar wat gaan die broers dan doen? Die gaan vertellen. Al de woorden die Jozef gesproken heeft. Al die woorden die ze gehoord hebben van Jozef. Die vertellen ze heel nauwkeurig na. En wat staat daarin centraal? God heeft Jozef gezonden naar Egypte. God heeft mij gezonden, zegt Jozef, voor uw aangezicht, om u in het leven te behouden. Jozef die heeft al gezegd tegen zijn broers, boodschapt mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte. En ze zullen het in geuren en kleuren verteld hebben. Wie die onderkoning is en hoe hij daar zich aan hen bekend maakt. En welke positie hij daar gekregen heeft. Hoe hij het beheer heeft gehad over al die voorraadschuren daar in Egypte. Dat een ieder die koren heeft bij hem terecht kan. Overal komen ze vandaan naar Jozef toe om koren te krijgen in die tijd, te kopen in die tijd van de hongersnood. Met andere woorden, Jozef is degene die door God gebruikt wordt om de mensen in het leven te behouden. Al die woorden, ja, dat is belangrijk, gemeente. Ik kom er zo even op terug. Al die woorden, dat is het eerste. Waardoor Jacob ook tot de overtuiging gaat komen dat het toch anders is dan als hij jarenlang heeft gedacht. Jozef leeft nog. En wat is het tweede? Het tweede is dat hij de wagens ziet die Jozef gezonden heeft om Jacob naar Egypte te brengen. Nou, dat is toch wel het bewijs dat Jozef leeft. Jacob die moet naar Egypte komen. Jozef die heeft er zelf voor gezorgd dat Jacob in Egypte kan komen met heel zijn familie. Dat ze daar kunnen wonen. Er staan 10 ezels en 10 ezelinnen bepakt en beladen met al die prachtige dingen die in Kanaan helemaal niet te krijgen zijn. Ze onderstrepen en bevestigen die boodschap van de broers dat Jozef leeft. Dat die boodschap betrouwbaar is. Dat Jacob op die boodschap aan kan. Dat Jacob ervoor ingewonnen wordt om straks naar Egypte te gaan en daar Jozef te ontmoeten. En zo gebeurt het ook, gemeen. Een geweldige omslag in het hart van Jacob. Eerst bezweek zijn hart. Zijn hart was als een keisteen. De woorden van de broers, bij wijze van spreken, waren als water die over die steen heen gingen. Als er water over een steen heen gaat, jongens en meisjes, dan is er geen druppel die in die steen komt. Alles lekt er langs, alles gaat eraan voorbij. Maar nou wordt zijn hart anders, niet als een steen, maar als een spons. En als je een spons in een emmer water doet, wat gebeurt er dan? Dan zuigt hij dat water op. En zo verandert dat hart van Jacob in een spons die al die woorden die de broers spreken over Jozef gaat opzuigen. En zijn hart gaat herleven, gemeen. Zijn geest werd weder levendig staan. Wat hij ziet en hoort, die wagens die zijn meegekomen en al die schatten die Jozef heeft meegegeven, die brengen een verandering in zijn hart teweeg. Eerst verslagen en terneergebogen, maar nu herleeft zijn ziel. Dat doet Jozef. Nee, dat doet God. Door Jozef heen. Want Gods woord is levend en krachtig. Ook vandaag. Al is je hart nog zo hard als steen. Al ben je onverschillig. Zeg ik er vanmorgen ook bij, als dat je situatie is, dan kan God je vanmorgen zo doordringen met zijn woord, dat het nou verandert. En dat je ineens gaat luisteren. Dat je gaat horen wat je nog nooit gehoord hebt. Ja, met je verstand weet je het misschien allemaal wel. Maar dat het dan echt levend wordt. Dat wil God doen. Ouderen en jongeren. God wil je hart vernieuwen, inwinnen, veranderen. God wil je tot een mens maken die gaat dorsten naar hem, naar de levende God. Dat je gaat verlangen naar de Heer Jezus, wat je nog nooit hebt gedaan. Dat je met al je zonden en schuld, waarvan je gaat inzien, dat is er bij mij. Ik moet bij hem zijn. De Heer Jezus is zo heerlijk, nog meer dan Jozef. En voor God is niets onmogelijk. Al bent u nog zo dood in geestelijk opzicht. God kan en wil door zijn geest u en jouw hart veranderen. Want doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Nou, als iemand gestorven is, als iemand overleden is, dan kun je nog zo praten tegen iemand, maar die hoort het niet meer. Maar als God spreekt, kan zelfs een dode horen. Dan komt hij tot leven. En dat geldt niet alleen in het natuurlijk opzicht dat het lichaam opgewekt kan worden, zoals dat bij de Heer Jezus gebeurd is, bij Lazarus, bij het dochtertje van Jairus en de jongeling van Nain. Maar de Heer Jezus zegt, dat gebeurt nou ook in geestelijk opzicht. Als je mijn stem hoort, dan gaat een dode gaat horen. Onmogelijk voor ons verstand, maar toch gebeurt. En hoe doet hij dat? Door te laten zien wie hij is. Boodschapt mijn Vader al mijn heerlijkheid. Dat is de boodschap, gemeente, die God mij gegeven heeft. Om in u en jullie midden neer te leggen. Ook vanmorgen. Al de heerlijkheid van Jezus verkondigen. En er is geen heerlijker boodschap, gemeente, om te verkondigen. Om die onnaspeurlijke rijkdom van de Heere Jezus Christus te verkondigen. Onder u en onder jullie. Ik mag wijzen op hem die gekomen is in deze wereld. Die meer is dan Jozef. Al die voorraadschuren in Egypte, die vallen daarbij in het niet. Als ik u mag verkondigen wie de Heere Jezus is. Die gestorven is en die opgestaan is. Ja, wat meer is. Die aan de rechterhand van God zit. Die ook voor ons bidt. Die een voorspraak is. En die vanuit de hemel zijn schatten wil uitdelen. Zodat je echt rijk wordt en blijft tot in eeuwigheid. Die woorden van Jozef. Die lokken Jacob uit om naar Egypte te gaan. En dat is, gemeente, wat de Heilige Geest nou wil doen in u en in jouw leven. Het woord dat u en jou verkondigd wordt. Waarin de Heer Jezus centraal staat. Lokken en nodigen je uit om tot de Heer Jezus te gaan. Ook als je in het donker zit. Als je niet weet hoe het verder moet. Ook als je het allemaal niet snapt en allemaal niet kunt geloven. Leg dat maar voor hem neer. Maar ga naar deze grote Jozef. Die ons door zijn geest en woord wil laten herleven. Dat het vuur van het geloof weer wordt aangewakkerd door de kracht van de Heilige Geest. Kijk, en daarom is de kerkdienst zo belangrijk. Daarom is het lezen van je Bijbel zo belangrijk. Je zou kunnen zeggen, we hebben het wel eens erover, hè, wat basic is. Met andere woorden, wat zo belangrijk is, dat is de basis. Dat moet je toch wel hebben. Nou, gemeente, wat basic is in de Bijbel, wat basic is, ook in het leven van de genade, dat is dat we luisteren naar het woord en dat we dat woord lezen en overdenken en dat dat woord van God werkelijk een plaats heeft in ons leven. Nee, niet om de zaligheid te verdienen, maar wel omdat dat het middel is dat de Heilige Geest gebruikt om ons te laten zien de heerlijkheid van Jezus. De heerlijkheid van Jezus. Nou, die zie je in de meeste televisieprogramma's niet. En de heerlijkheid van Jezus, die zie je op heel veel websites op internet. De heerlijkheid van Jezus zie je in zijn woord. Het eenvoudige woord. Dat is de basis, gemeente. Want daarin laat God zien. Jezus met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand van de Vader. Hij is zo diep vernederd om zondaren zalig te maken en zondaren tot zich te trekken. God heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus alle knie zich zou buigen voor hem. Hij geeft het woord waarin zijn heerlijkheid verkondigd wordt. En je raakt niet uitverteld en uitgepreekt over de Heer Jezus Christus. Met al die schatten en gaven. Met alles wat er in hem te vinden is. In hem is al de volheid. En uit zijn volheid ontvangen we genade voor genade. En dan geeft hij er ook nog tekenen bij, gemeente. Hij bevestigt het woord toch. Elke doopsbediening is een bevestiging van zijn woord. Elke avondmaalsbediening is een bevestiging van zijn woord. Het zijn de bewijzen die hij achtergelaten heeft toen hij naar de hemel is gegaan. Heeft hij toch gegeven? Vlak voor zijn hemelvaart. De doop. De instelling van het avondmaal. Laten we die nooit verachten, gemeen. God wil ze gebruiken om de hoop te herleven, om het geloof te versterken. Ja, dat we op hem zien, de levende Jezus, in wie alles is wat we nodig hebben. Hij is het fundament van het geloof, onze enige troost in leven en in sterven. Het is niet voor niks dat het avondmaalsformulier dat toch zo heel mooi zegt. Vlak voor de bediening van het avondmaal. Laten wij onze harten omhoog richten. Naar de rechterhand van God de Vader. Waar de Heere Jezus Christus is. Onze voorspraak. Als je hem ziet gemeend. Door het geloof. Ja, dan kom je bij het slot van dit gedeelte. Dat Jacob ervoor ingewonnen is. En dat Jacob ervan overtuigd geraakt is dat deze boodschap waar is. En dan is het heel opvallend, gemeente, dat het slot van dit hoofdstuk, dat je daar leest en Israël zei. In het voorafgaande wordt Jacob Jacob genoemd. Maar in dat laatste vers heeft de Heilige Geest niet toevallig, maar heel bewust gezegd. En Jacob, niet Jacob zei, maar Israël zei, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ja, het is genoeg. Hij heeft er genoeg aan. Hij weet het nu, Jozef leeft. Ja, daar wil de Heilige Geest u en jou brengen. Dat je genoeg hebt aan de Heer Jezus. Ook al zit je misschien diep in de put. Ook al zit het geestelijk donker. Kijk omhoog. Naar de troon van God. Waar het Lam van God staat als geslacht. Met de boekrol van de wereldregering. En van mijn eigen leven in zijn handen. Hij is de koning der koningen. En de Heere der Heeren. Hij is de hoge priester. Die voor ons bidt. Het is genoeg gemeen. Ook als je om je heen kijkt en je kunt niet geloven. Je denkt, waar moet het naartoe in mijn leven en met deze wereld? De Heilige Geest die richt onze harten op Jezus. De koning. Het is genoeg. Dat is de vraag van morgen gemeente. Hebt u genoeg aan de Heer Jezus? Is Hij voor u genoeg? Hebt u genoeg aan deze grote Jozef die zondaren in het leven behoudt? Of zijn we nog altijd met andere dingen bezig? We leven in een tijd waarin mensen nooit genoeg hebben. Altijd meer willen hebben en hier naar streven en daarvoor gaan. Maar als je Jezus ontvangt, gemeente, door het geloof, dan heb je genoeg. Dan heb je de echte rust in dit leven. Te midden van alles wat zo onrustig is en wat van ons soms gevraagd wordt. Dat het allemaal meer moet zijn en het moet meer dit en het moet meer dat. Maar Jacob zegt, het is nu genoeg. Hebt u genoeg aan de Heer Jezus? Ook als u misschien zegt, ja maar veranderen de dingen dan in mijn leven gelijk? Ja, wij kunnen soms onze ja maar zeggen. Maar weet je wat geloof is? Dat is niet leven bij de dingen die gezien worden, maar bij de dingen die niet gezien worden. Leven bij het woord, bij de belofte, bij de woorden van de grote Heere Jezus Christus. Jacob die werd door Jozef als het ware opgehaald uit Egypte door die wagens om te komen. God heeft vanmorgen de wagen van zijn woord gegeven. Om u en jou tot hem te brengen. Dat je genoeg aan hem zou hebben. Want als je hem hebt, dan heb je genoeg. Dan heb je de gerechtigheid die nodig is om voor God te bestaan. Dan ontvang je de Heilige Geest die in je woont. Als een onderpand van de erfenis. Die je kracht geeft en die je vreugde geeft. Zodat je je mag verheugen in het heil van God. Ook als het moeilijk is. Hij is het die volharding schenkt. Door de kracht van de Heilige Geest. Ook als je het zwaar hebt. Hij draagt ons zelfs. Zo lezen we in zijn woord. Wie de Heere Jezus heeft. Die heeft genoeg. Er is een oud Italiaans spreekwoord. Dat zegt. Eerst Napels zien. en dan sterven. Ja, dat was in de oudheid een spreekwoord, dat de oude Romeinen zeiden, je moet in je leven toch een keer Napels gezien hebben, want dat is zo'n prachtige en mooie stad. En als je Napels gezien hebt, nou dan heb je wel het mooiste gezien, dan kun je sterven. Israël, Jacob, die nieuwe mens, die zegt, het is genoeg, ik zal naar Jozef gaan en dan kan ik sterven. Net als die oude Simeon, tenminste we denken dat hij oud geweest is, die zegt, nu laat gij Heere uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Daar gaat het om, gemeente, dat uw ogen de Heere Jezus gezien hebben, uw geestelijke ogen. Want als je hem niet ziet en hem niet ontmoet, als je hem niet kent en je sterft, dan heb je geen deel aan hem. Dan sta je buiten hem. En buiten Jezus staan, dat betekent buiten de zaligheid staan. Buiten Gods eeuwige toekomst staan. In de eeuwige duisternis. Waarvan de Heer Jezus zegt, dat houdt nooit op. Als je zonder mij leeft en zonder mij sterft, dan ben je voor eeuwig in de duisternis. Kijk, dan kun je van alles gehad hebben in dit leven. Dan kun je misschien ook wel het gevoel hebben gehad, ik heb genoeg gehad in dit leven. Maar als we Jezus missen, gemeente, dan missen we alles. De meerdere Jozef, die nodigt ons vanmorgen om tot hem te komen. Hij lokt. Jezus zien. Ja, voordat je sterft. Daar nog even de vinger bij leggen. Voor je sterft. Je weet niet wanneer je sterft. Hè? Daarom, de tijd dringt ook. Er zit haast bij om Jozef te zien, om Jezus te zien. En hij laat zich vanmorgen aan u en jou zien. En als je hem ziet, dan verandert het. En dan verandert het ook weer in het geestelijke leven als het donker is. En zo verdrietig is en zo moeilijk is in je leven. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in zere welbehagen. Hij doe wel haast uw heil zondagen. Uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder, mijn Jezus, is mijn God.